Dit belooft niet veel goeds voor de toekomst als de ECB zich met het klimaat gaat bemoeien.
De ECB moet dit gewoon niet doen. Als je je economie moet vernielen om hem mogelijk te redden, dan zit je in een situatie van operatie geslaagd, patiënt overleden.
Krijg je nou problemen thuis als je nou rare uitspraken gaat doen? Maar iedereen gaat nou manoeuvreren om te kijken, hoe kunnen wij buiten de VS geld parkeren? Hoe kunnen wij zonder de dollar met elkaar zaken doen? Dat gaat er nou gebeuren.
Geopolitiek is de EU een muis. En die gaat nu heel staan te piepen tegenover al de olifanten.
Ik vind je veel te optimistisch.
Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink, directeur bij edelmetaalbedrijf Holland Gold. En welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast, die altijd in het teken staat van geld en geopolitiek. Recent kreeg ik een e-mailtje, een brandbrief moet ik zeggen, van twee heren. Lex Hoogduin en Kees de Kort. Mannen, welkom.
Dank je.
En in die brief maakten jullie zorgen over het klimaatbeleid, het diversiteitsbeleid en allerlei andere soorten beleid van de ECB. Daar waar eigenlijk prijsbeleid het belangrijkste moeten zijn. Dus jullie zeiden, jongens, kunnen we een keer gaan zitten om ook door te gaan. Half jaar geleden hebben we ook gezeten. Hebben gesproken over hoe ziet dan de Centrale Bank van de Toekomst eruit. En dus laten we dit thema aanpakken vandaag en met elkaar doorpraten. Kees, jij nam het initiatief. Je had Lex gemaild.
Ja,
wat is er precies mis? Wat gebeurt er?
Nou, de ECB heeft een soort manifest uitgegeven. Hè, hoe moet de ECB omgaan met het klimaat? Dat kan altijd, maar er stonden een paar rare dingen in, vond ik dan. Dus ik mailde op een gegeven moment Lex van, Lex, wat vind jij daarvan? Lex zat te kijken, ja, wel bijzonder hè, dat de ECB zich met het klimaat gaat bemoeien. En op basis daarvan zei ik van, nou, heb ik jou gemaild, zeg, Paul, kunnen wij eens een keer nog eens praten over dat ECB met het klimaat in vervolg op het feit van een paar maanden geleden, we hebben van, wat moet de ECB gaan doen? En toen was de discussie van, zijn ze op de goede weg? Hebben ze geleerd van hun fouten? En dan zou je toch zeggen, tenminste dat dacht ik dan, toen ik dat artikel las over de klimaat, ECB en klimaat. Nou, dit belooft niet veel goeds voor de toekomst als de ECB zich met het klimaat gaat bemoeien. Want ik beschouw dat als mission creep. Je gaat allemaal dingen doen waar je gewoon op geen enkele manier voor toegerust bent. En wat ook statutair waarschijnlijk ook helemaal niet mag.
Dat is een beetje mijn noem eens een aantal zaken dan die ze gaan doen of de plannen die ze hebben.
Een hele aandacht voor het duurzaamheid. De energietransitie en gewoon alles wat er komt bij, wat er in de samenleving ook speelt met het klimaat en wat er allemaal gaat gebeuren. Maar is dat een taak voor de ECB? Dat was een beetje mijn punt. Moet de ECB in het monetaire beleid en ander beleid rekening houden met klimaatzaken? Dat is heel wat anders dan monetaire zaken en fiscale zaken.
Ja, de ECB zegt dan van als we het niet doen, als we ons niet gaan bemoeien en niet eigenlijk Brussel helpen met het uitrollen van die groene agenda, dan gaan we in de toekomst allerlei klimaatproblemen krijgen, waardoor je economische problemen krijgt en er mogelijk ook prijsproblemen ontstaan. Althans, dan kan je inflatie krijgen. En dus past het op langere termijn binnen ons mandaat om dit te gaan doen. Is dat ook de lezing die jij zo ziet bij?
Ja, ik denk dat dat een correcte lezing is. Misschien moeten we eerst even kijken wat er in het EU-verdrag precies straat.
Nee, deze vraag. Pre-klimaattijden, toen we nog geen klimaat hadden.
Toen er andere zorgen waren. Kijk, in het EU-verdrag staat, ik zeg het in het Nederlands, ik parafraseer het een klein beetje misschien, de hele letterlijke tekst, maar daar staat dat de ECB moet streven naar prijsstabiliteit. En dat ze onverlet die doelstelling het algemene beleid in de EU moeten ondersteunen. Waarom is dit? En dat tweede deel, dat grijpt de ECB nu aan om te zeggen, wij moeten ons met klimaatbeleid bemoeien, want in het verdrag staat ook dat milieubeleid een onderdeel is van de doelstellingen van de EU. Nou staat dit er al in sinds het begin van de ECB. Dus er is heel veel debat geweest in de eerste jaren over wat betekent dit nou precies voor het te voeren beleid. Want de ECB heeft maar één instrument, de rente. En daar kun je in beginsel maar één doel mee nastreven. En dat is het primaire doel, prijsstabiliteit. En dus wat was de aanleiding om dit er zo in te zetten? De aanleiding om dit er zo in te zetten was dat er mensen waren die bang waren dat de ECB een zogenaamde inflation nutter zou worden. Dat er maar één ding op het netvlies van de ECB stond. En dat was prijsstabiliteit. En dat zou ertoe kunnen leiden dat als op een gegeven moment de inflatie wat aan de hoge kant was, dat de ECB ineens de rentetoren hoog zou maken met een hele grote diepe recessie.
Kwam het uit de Franse hoek toevallig?
Kwam met name uit de Franse hoek. En dus was het idee van eigenlijk moet de ECB, die moet ook in zijn beleid er rekening mee houden dat hij niet de economie helemaal vernielt. Op korte termijn. Dus toen is er in de ECB heel veel debat gevoerd over ja, hoe moeten we hier nou mee omgaan. En toen was eigenlijk de conclusie dat de beste manier om bij te dragen aan de doelstellingen van de EU is het zorgen voor prijsstabiliteit op de middellange termijn. En niet heel specifiek gaan ingrijpen in die doelen. Want als je dat gaat doen, dan is het eind is zoek. Klimaatbeleid, diversiteitsbeleid. Werkgelegenheid, defensie, digitalisering, woningmarkt. We kennen allemaal nog wel meer dingen. We kunnen allemaal nog wel meer dingen gaan opnoemen. Dus de redenering van de ECB nu dat het verdrag ze dwingt om met klimaatbeleid en biodiversiteitsbeleid bezig te zijn, is in ieder geval een andere interpretatie dan de founding fathers van de ECB. De eerste directies van de ECB ooit hebben.
Ja, maar goed, dat kun je dan een voortschrijdend inzicht noemen. Bijvoorbeeld.
Kun je voortschrijdend inzicht noemen, maar dan kom je bij wat is het probleem ermee. Kijk, ten eerste nog eventjes iets waarom denk ik die interpretatie van de oorspronkelijke ECB-directie een veel betere is. Dat is dat als prijsstabiliteit niet verzekerd is, dan is dat ook slecht voor investeringen, of het nou is in klimaat, of het nou is in woningbouw enzovoort. Want je krijgt onzekerheid over het prijsbouwkosten. En we zien dat op dit moment ook. Hè. In de periode dat die inflatie zo opgelopen is, zie je ook dat de investeringen in windmolens, noem maar op, dat heeft het allemaal moeilijk. Dat is één. Wat is het effect van toch heel precies proberen in te grijpen op doelen, is dat de ECB zich ongelooflijk op politiek terrein begeeft. Waarom wel klimaatbeleid? En waarom niet de defensieindustrie stimuleren? Ja. Waarom niet de woningmarkt stimuleren? En in welke mate moet je het dan stimuleren? Dus het zet de onafhankelijkheid van de ECB onder druk. En dat zet op zichzelf het nastreven van de primaire doelstelling onder druk. Het gaat op dit moment zelfs zover dat er... De mensen zeggen van ja, de ECB die moet snel de rente verlagen, want de energietransitie wordt gehinderd door die hoge rente op dit moment.
Dat was natuurlijk mijn punt. Op zich kun je nog zeggen van de maatschappelijke ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen, god weet wel, daar moeten we goed naar kijken. Hè, want dat kan op termijn consequenties hebben voor het monetaire beleid. Dat is wel te billijken. Maar als je dat rapport las wat uitkwam, ja, dat was gewoon... Ja, 30 pagina's modieuze prieperaat. Dat was gewoon de klimaatagenda. En dat was niet van, moeten we wat doen? We gaan er naar kijken. We gaan het er even... Hè, want het kan een rol gaan spelen. Nee, de klimaatagenda, de politieke klimaatagenda werd gewoon uitgerold. En dat is echt heel wat anders dan kijken van, zou het consequenties kunnen hebben voor de middellange inflatie op middellange termijn?
Ja, dat probeer men trouwens ook te doen.
Dat trekt mij nog meer. Het was gewoon de klimaatagenda. Geen twijfel. Geen zoeken, nee, this is it.
Nou, we hebben natuurlijk een Nederlander, daar zit Frank Eldersen. Dat is de grootste klimaat cheerleader die rondloopt volgens mij. Die heeft natuurlijk in september een keer zo'n tranentrekkende video gepubliceerd toen hij op Terschelling was. En die heeft recent ook aangegeven bij een interne meeting dat je ook geen kritiek mag hebben intern op dit beleid. En dat je geherprogrammeerd moet worden als je dat wel hebt.
Dat is heel eng natuurlijk. Maar nog even naar wat Kees net zei. Kijk, men probeert ook in kaart te brengen wat de economische effecten zijn van biodiversiteitsverlies, van klimaatverandering. En dat dan als input te gebruiken. Ook voor de modellen die men gebruikt om het monetair beleid te bepalen. Maar dat is een hele rare exercitie. Want de beweging van het klimaat, de klimaatverandering, gaat natuurlijk veel trager dan de horizon van het monetair beleid is. Dus dat heeft een heel andere horizon. Ja. Dus dat is eigenlijk niet goed. En het idee dat het effect kan hebben op prijsstabiliteit. Ja, daar ga ik nog een stapje verder dan Kees. Kijk, wat het kan hebben, is het kan effect hebben op relatieve prijzen. energieprijzen kunnen gaan en zullen vermoedelijk gaan stijgen. Het kan effect hebben op met name op relatieve prijzen. En inflatie is algemene prijsstijging. En uiteindelijk is de rol van de ECB is om de voortdurende algemene prijsstijgingen te voorkomen. En relatieve prijsstijgingen, die heb je juist nodig in de economie. Die moet je juist...
Ja, dat zijn prikkels waar mensen op kunnen reageren.
Maar goed, dus dat je zegt van nou, maatschappelijk gezien ontstaat er grote onrust. Er gaan allemaal rare dingen gebeuren. Dit kan grote consequenties hebben. Dus daar gaan we naar kijken. Nou, dat kunnen we allebei wel... Nou, ik kan het willen, voor mezelf spreken. Maar dat is niet, wat ik al zei, het is niet kijken. Het is zo. Dit moeten wij doen. Dit is heel belangrijk, want dit gaat hele grote consequenties hebben.
Ja. Maar daar baseren zij zich natuurlijk. Kijk, dat is niet iets wat wij bedenken. Nee. Er is een klimaatakkoord van Parijs gesloten. Er is een EU Green Deal. En het is onze plicht, zoals ik daarnet zei, om dat dan ook zoveel mogelijk in het ECB-beleid tot uitdrukking.
Maar die twee doelen kunnen elkaar op een gegeven moment kunnen met elkaar in gedrang komen. Dus enerzijds is het doel prijsstabiliteit, anderzijds is het doel om de Brussel-agenda te volgen. Maar het kan zijn dat het tweede doel dan leidt op korte termijn tot hogere prijzen, omdat energie duurder wordt, waarmee dan de prijsstabiliteit er niet meer is, maar waarmee wel de groene agenda wordt uitgerold. Dus gaan we in zo'n situatie terechtkomen?
Nee, de feitelijke situatie is dat de ECB die moet naar prijsstabiliteit streven. Ja. En als,
maar energie wordt duurder als gevolg van heel veel maatregelen.
Ja, dus energie wordt duurder.
Statement,
dus dat kan.
Statement, hè?
Dat kan. Dat kan.
Dus dat botst dan toch?
Niet in beginsel. Kijk,
jij weet zelf onze welvaart. Je kent mijn quote misschien wel. Onze welvaart is gebaseerd op betaalbare en betrouwbare energie. Dat is de basis van iedere welvaart in ieder land. En meersmaken zijn er niet.
Nee maar
Kees... Hogere prijs van energie gaat altijd leiden, tenzij de productiviteit op een heleboel plaatsen gezegd, altijd leidt tot hoge prijzen. En niet een beetje, maar veel hoger. Dat is één. Dat is gewoon energie is totaliteit. Maar het is ook nog de energietransitie. De betrouwbare fossiele brandstof moet vervangen worden door, nou, wat we dan willen, zon en wind. Nucleair wordt niet meer over gepraat. Dat is onbetrouwbaar. Dus dat leidt ook tot hogere kosten. Ja. Dus mijn punt is alleen maar, ook al ga je de politieke agenda... Ga je dan naar kijken, dan moet je nog gaan kijken van wat zijn dan de consequenties. Een beetje als ECB heel veel onderzoek gaan doen naar kijken, wat zouden dan de consequenties kunnen zijn voor ons mandaat op prijsniveau. Dat hoef je niet onderzoek te doen, dat kunnen wij zo wel zeggen. Jij ook al, hogere prijs en niet een beetje, maar veel hoger. Want energie is de basis van alles. That's it, meer smaken zijn er niet.
Maar dat is de ECB zich ook wel denk ik van bewust heeft, met name... directielid Isabel Snabel, die heeft dat ook precies gezegd wat jij nu zegt. Kijk, we lopen een paar dingen door elkaar. Wat vind je van het klimaatbeleid in het algemeen? Ja, daar denk ik dat wij het wel eens zijn. Kort samen dat het klimaatbeleid is in mijn ogen disproportioneel. Leidt tot welvaartverlies, leidt ook niet tot een grotere veiligheid van Europa in de wereld. Maar de ECB, die moet dat als gegeven aannemen. En mijn punt is alleen, ECB moet dan niet vervolgens
daar voorop in gaan lopen
en daar op microniveau mee bezig te zijn. En niet alleen het monetair beleid, maar ook in het toezichtsbeleid. En bijvoorbeeld in het toezichtsbeleid van banken te verwachten, zoals dat dan zo mooi heet, dat ze dat klimaatrisico managen.
Ja, dus
maar
dat betekent
voor helemaal niet te managen dat risico van het klimaatbeleid, wat zeker zo groot is. Ja,
wat maakt het dus concreet? Wat moeten banken of bedrijven als gevolg van deze nieuwe groene insteek van de ECB allemaal extra doen dan? Wat voor lasten brengen? Gaat de ECB ook een bepaalde...
Maar het hele idee van klimaatrisico's. Als we nou gewoon eens kijken naar schadeverzekeraars. Denk je dat die niet uit hoofde van hun beroep heel erg nadenken over klimaatrisico's en dat al heel lang doen? Want zij moeten de premies berekenen. Dat hoeft de bank niet te doen. Je moet gewoon Nationaal Nederland opbellen of Egon of andere grote schade. Jongens, hoe kijken jullie tegen deze wereld aan? Want jullie zitten tot je oogbal in met de risico's.
Ja.
Het hele idee dat iedereen het zelf moet doen. Het wordt al gedaan, maar door andere organisaties.
Dus wat
kunnen het weten, want dat is hun bestaansrecht.
Wat verwachten ze van de banken? Dat ze dus identificeren wat de klimaatrisico's voor hunzelf zijn. Hè? Dus de kans dat Amsterdam onder water komt.
Ja, toch op links. Wat een onzin, jongens. Ja,
ja. Ja, ja. Maar een goede bank om
in de en blijft, ook, ook zelf de risico's die ze lopen op de kredieten die ze verstrekken aan bedrijven die dan ook weer klimaat.
Dat, dat doen ze toch al of niet?
Nee, maar ik kan wel zeggen, bijvoorbeeld heel veel huizen in Nederland verzakken. Dat is een feit. Dus als ik als bank een financiering verstrek voor een nieuwbouwhuis in een drastig stukje grond van Nederland, ga ik als bank ook denken, oké, wat is mijn onderpand waard over 30 jaar? Dat zou een beetje bankier zou dit soort risico's
dat
moeten
nemen. Dat geldt voor alle
risico's. Is dat nu al zo? Wat denk jij dan?
Alle risico's die een bank neemt, kredietverlening, dat is zijn verantwoordelijkheid om dat goed in kaart te brengen.
Dat doen ze al.
Bovendien zeg jij hier verzakking, maar verzakking komt dus niet door het klimaat.
Nee, maar gewoon als iets waar je als bankier...
Moet je natuurlijk rekening houden met alle risico's. Ja. De waarde van jouw onderpand.
Omgaan met risico of niet? Dat is de essentie van bankieren.
Ja. Maar op een gegeven moment kan het zelfs zijn dat je als bankier alleen maar bepaalde soort assets als collateral kan geven aan de ECB die dan een groen oormerk...
Je vroeg hoe wordt er rekening mee gehouden? Dus je moet kijken naar het monetair beleid en naar het toezichtkant. En in beide speelt het een rol. Dus in het monetair beleid speelt het een rol in dat ze modellen proberen te maken. Hè, die de effecten van biodiversiteitsverandering, aantasting van de biodiversiteit en klimaatverandering, de economische effecten daarvan meebrengen. En die dan een rol spelen in de vraag van hoe handhaaf je prijsstabiliteit. Tegelijkertijd speelt het mee in de onderpand. Vereisten, waarbij de ECB geen onderpand meer accepteert of tegen zwaardere voorwaarden accepteert van bedrijven die niet duurzaam zijn.
Dat is nu al een feit.
Dat doet men nu al. Maar door te erkennen dat je als ECB hier iets moet doen, zijn er bijvoorbeeld andere ideeën die gepusht worden. Bijvoorbeeld dat je een verschillende rente moet gaan berekenen voor sectoren die duurzaam zijn en niet duurzaam zijn. Dus kan je gedifferentieerde
rente. Wat leidt tot minder investeringen in de fossiele industrie?
Wij zaten in de auto te praten over dit gesprek natuurlijk. Eén onderwerp kwam door. Kijk, dit is heel erg Europa georiënteerd.
ECB gaat
over. Ik had het al over, de ECB gaat ook over Europa. Maar wat met het beleid wat ze nu aan het uitvoeren zijn, dat is in principe niet zo oké voor Europa, denk ik, op economisch terrein. En in de rest van de wereld, die veel groter is dan Europa, gaan ze gewoon hun eigenlijke goddelijke gang. Dus zou de ECB niet veel effectiever zijn op mondiaal niveau? Daar zijn we ook nog even. Dat ze gewoon zeggen dat ze naar India gaan, naar China gaan en zeggen, dames en heren, India, Chinezen, als wij nou jullie helpen bij jullie duurzaamheidsverhaal. Hè? Daar is veel meer te winnen dan bij ons in termen van minder vervuiling en minder problemen.
Dan ben ik er nog steeds niet enthousiast. Want kijk wat de ECB doet.
In plaats van de eigen economie de nek om te draaien, kun je met alle negatieve consequenties verdienen. De zandhaasmug die blijft.
Maar de ECB moet dit gewoon niet doen. Want dit
dat is een ander verhaal.
Maar dat is het hoofdverhaal. De ECB moet dit gewoon niet doen. Want als de ECB in feite subsidies gaat verstrekken aan investeringen in duurzaamheid, dan is er gewoon begrotingsbeleid aan het voeren. Dan is er fiscaal beleid aan het voeren. Dan moet het gewoon via de begroting lopen.
Ja.
Dan kun je er nog steeds tegen zijn, maar dan heb je in ieder geval niet dat de ECB zich kwetsbaar opstelt. Andere centrale banken in de wereld, de Bank of England bijvoorbeeld, die is heel erg op die duurzaamheidstour begonnen. Die is erop teruggekomen. De Fed die heeft van het begin af aan gezegd, sorry jongens, dit past niet in ons mandaat, want die hebben niet de clausule die de ECB heeft. Als jullie willen dat we dat doen, dan moet je de wet maar veranderen, dan moet het maar in de wet.
Maar doen we een beetje denken aan de hele discussie rondom investeren in defensiebedrijven. Dat was ook allemaal jarenlang, was het not done, was niet woke. En uiteindelijk nu komen we erachter dat we eigenlijk in Nederland helemaal geen defensieapparaat meer hebben. Nu ineens moeten pensioenfondsen daar wel weer gaan investeren.
Ja.
Hetzelfde zal een beetje gelden voor traditionele energiebronnen. Jarenlang niet in investeren, mag niet. En op een gegeven moment komen we erachter dat we eigenlijk niet meer beschikken hebben over goedkope energie. En dan alsnog wordt het weer gedaan. Het
punt waar we net mee begonnen. En dus dat blijkbaar, zegt Lex dan ook wel, de macht ECB zich wel met politiek bemoeien.
Ja.
Maar je hoeft niet voorop te lopen. Je kunt ook gewoon achteraan sluiten. Gewoon helemaal achteraan sluiten. Je doet wel mee, maar je laat iemand anders de trend zetten. En als dan duidelijk wordt hoe de zaken zich ontwikkelen, kun je altijd nog een stapje naar voren toe zetten.
Maar Europa moet altijd voorop lopen.
Voorop lopen.
Nee, maar ik zeg niet dat de ECB
Precies.
Politiek bezig moet zijn. Ik zeg dat de verstandigste, economisch verstandigste interpretatie van dat wetsartikel in het EU-statuut is dat de ECB gewoon, wij streven naar prijsstabiliteit op de middellange termijn. En dat is de beste bijdrage die we kunnen leveren aan het werken van markten en aan, dus aan alle andere doelstellingen van de ECB. Full stop. Niet, en dan al die andere dingen niet doen.
En dan één scenario. Stel nou inderdaad dat...
Sorry, Paul, nog even op jouw opmerking over de pensioenfondsen en allerlei andere doelen die nu ineens opkomen. Ja, daar zie je precies hetzelfde. Ja. En dat is heel kwalijk, omdat met name de pensioenfondsen, iedere Nederlander is verplicht om mee te doen aan een specifiek pensioenfonds. Het is zijn geld of haar geld wat daarin wordt belegd. En nu wordt daar politiek mee bedreven.
Weet je wat erg is, Bout? Lijks met die pensioenfondsen. Dat is ook met die energietransitie. He, dan hebben ze aan hun leden gevraagd, vinden jullie het goed, briefje, mailtje, vinden jullie het goed dat wij er mee aan de slag gaan? Dus, maar niet over de consequenties gepraat. He, alleen maar, vinden jullie het ook belangrijk dat wij dat doen? En op basis daarvan hebben de mensen ja gezegd. Op basis daarvan zeggen die pensioenfondsen nu, duurzaamheid, de laatste pensioenfonds zorg en welzijn, niet beleggen in Shell, want Shell is niet duurzaam. Maar als je gewoon alleen maar praat van, vind je het goed? Nobel streven.
Ja. Maar, ook hier ga ik een stap verder dan.
Nee, maar weet je,
Kees, dat, ik vind dat een pensioenfonds. Ja, dat, zelfs als je er alle toelichtingen bij geeft, dan is het nog en alle consequenties.
Ja, dan kun je erover nadenken.
Dan is het nog steeds niet correct om daar een meerderheidsbeslissing over te nemen.
Nee,
het is
jouw toekomst. Stel
niet mijn individu. Het is mijn eigendom.
Niet de meerderheid lijkt, maar dan moet je tegen mensen je pensioengerechten zeggen: we maken twee pensioenfondsen. Wat u wil. A. De moderne, duurzame transitiepensioenfonds. En B, oldschool pensioenfonds. Zeg maar in welk fonds u wil.
Ja.
En dan is er iets te kiezen. En dan maak je gewoon twee soorten beleid. Eén woken beleid. Moet je allemaal zelf weten.
Dus dat is de oude woken en de...
Als die mensen dan mee... Als je moet erin vertekenen, dan ga ik mee akkoord. En als je niet mee akkoord gaat, dan gaan we gewoon oldschool de beste
maken. Ik ga ook hier weer een stapje verder.
Ik ben
een genuanceerde. Kees is veel te genuanceerd.
Nee, daar word ik opgelet.
Veel te genuanceerd. Mensen moeten gewoon het recht krijgen om hun eigen pensioen.
Ja, dat is een ander verhaal.
Die pensioenfondsen zijn het grootste monopolie in de Nederlandse economie.
Maar Lex, daarom toch die nieuwe wetgeving daaromtrend. Dat je meer met individuele potjes gaat werken. Is dat, of gaat het niet verder?
Ik moet nog steeds, als ik leraar ben...
Dan moet je naar dat fonds.
Dan moet ik naar het ABP. ABP,
ja. Ja. Maar je mag even wel meer zeggenschap over het wordt belegd.
Ik vind dat je... Ja, maar daar gaat het... Nee, heel beperkt. Heel beperkt. Kijk, waar het op gaat is... Dat je kunt handhaven in eerste instantie dat mensen verplicht deelnemen in een pensioenfonds, maar dat ze zelf dat pensioenfonds mogen kiezen. Zoals je ook je eigen zorgverzekeraar mag kiezen. Zoals je ook je eigen autoverzekeraar mag kiezen. Pensioenfondsen mag dat.
Ja.
En dat wordt, daar is dus een monopolie van werkgevers en werknemers en de overheid. Bestieren.
Dat is nu de afgelopen jaren nog veel erger. Veel meer misstand. Dat is dan het verhaal van, moeten wij maatschappelijk verantwoord gaan beleggen? Zonder te vragen. Of gewoon al zonder de vragen en praten over de consequenties.
Maar als je alleen al ziet hoeveel die pensioenfondsen hebben geïnvesteerd in Europese staatsobligaties, Zuid-Europese staatsobligaties, ook allemaal om die Europese droom te vervolmaken. Terwijl je als burger daar misschien helemaal geen behoefte aan hebt, omdat het mogelijk op termijn wel een tijdbom kan zijn bijvoorbeeld.
Ja, nee, maar dus.
Ja,
maar kijk, ik vind dat pensioenfondsen, daar moet concurrentie in die pensioenwereld zijn. En die pensioenfondsen moeten concurreren op premieniveau.
Rendement.
Hoogte van de verwachte hoogte van de verwachte uitkering. Ja. En zeg maar de minimaal haalbare uitkering. Dat zijn de dingen die de mensen interesseren. Net zoals als ik een auto koop, dan ben ik niet geïnteresseerd in hoe dat precies technisch wordt ingevuld. Daar heb ik de ballen verstand van. Maar wat ik wel wil weten, zit dat erop? Wat kan ik verwachten? Ja. En dat zou in de pensioenwereld ook zo moeten zijn.
Hey, nog even één stap terug over klimaat. Is er wat jullie betreft een situatie denkbaar dat bijvoorbeeld de stijging van de zeespiegel accelereert, dat er een tipping point komt, dat het ineens heel erg hard gaat en dat mogelijkerwijs binnen een aantal jaar op een gegeven moment stukken van Nederland komen onder te lopen? Is dat een moment? Ja, maar even afmaken. Is dat een moment dat klimaatbeleid, dan wordt door Brussel, dan wordt door Frankfurt, wat jullie betreft wel te billig is.
Paul, tipping points kan natuurlijk in theorie altijd. Je kunt niet zeggen dat het niet gaat gebeuren. Maar tipping points, ook net over met de natuur, dan hebben we hele lange tijdshorizonnen. Ook al wordt het meer, het gaat toch nog langzaam. En de essentie van de menselijke samenleving is je aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dat zijn wij. Dus als er iets raars dreigt te gaan gebeuren, of langzaam aan het gebeuren is, gaan wij wat doen in zijn totaliteit. En dat is gewoon de historie van de mensheid. Aanpassen aan veranderende omstandigheden. En dat hebben we tot nu toe best aardig gedaan. Als je gewoon in Nederland kijkt, je kijkt naar een kaart van het jaar 1500. Nou, dan zijn hele grote delen van Nederland liggen onder water. Nou, de afgelopen 500-600 jaar zijn we toch aardig in staat geweest om het water, ons land op het water te winnen en het water buiten de deur te houden. Dus zouden we daar Deltawerken was ook zo'n voorbeeld natuurlijk. Hè, jongens, we werden geconfronteerd met een schok. Daar gaan we wat aan doen en dat hebben we gedaan. Dus adaptatie is gewoon de name of the game in de menselijke ontwikkeling. Daar zijn we toch wel, wat ik net al zei, best aardig in geweest. Dus ook al dreigt er iets te gaan gebeuren in 50, 100, 150 jaar, dan denk ik dat er meer dan genoeg tijd en mogelijkheden zijn om in ieder geval een heel groot deel daarvan het hoofd te bieden.
Lex gaat nog een stapje verder, denk ik.
Ik zit net te denken of ik hier ook een stapje verder kan gaan. Maar laat ik gewoon zeggen wat ik ervan vind. Jij gebruikte de woorden klimaatbeleid te billijken. Ik heb op zichzelf, er is klimaatverandering. Dus heel verstandig om.
Nou, voor de goede orde zijn hier geen klimaatontkenners aan tafel. Er is klimaat.
Hier staat klimaatontkenning.
Het klimaat verandert altijd. En je kunt het hebben over hoeveel door de mens wordt veroorzaakt. Ik denk dat het ook wel consensus is dat het in ieder geval ook een menselijke bijdrage is. Daarover gaat dit niet. Als je dan denkt over wat voor soort beleid kun je voeren, dan heb je twee vormen. Adaptatiebeleid, waar Kees het net uitgebreid over heeft gehad, dat is heel verstandig.
En dat doen we ook heel goed. Dat doen we al duizenden jaren.
Dat is ook heel goed aan mensen uit te leggen dat het verstandig is om te doen. Daar zijn mensen ook bereid, denk ik, echt wel wat voor te betalen. Dat gebeurt in Nederland ook. We hebben een Delta-commissie die goed werk doet. Veel problematischer is dat zogenoemde mitigatiebeleid. Dat je probeert de klimaatverandering zelf te sturen via het beperken van de CO2 en andere soortgelijke gassen. Dat is veel problematischer, omdat in tegenstelling tot adaptatiebeleid dat lokaal is. Als wij hier de dijken verhogen, wij dat
kunnen gewoon zelf doen.
Maar hebben we hier de voordelen van en de nadelen als we het niet doen. Maar die CO2-uitstoot, dat is een wereldwijd fenomeen. En onze bijdrage daaraan is heel beperkt en is onzeker. En de hele redenering, laat ik teruggaan naar het akkoord van Parijs, waar dus die 1,5 graad doelstelling is gekozen. Die doelstelling is zo'n doelstelling is niet wetenschappelijk te onderbouwen, maar hij is ook niet het resultaat van een soort kostenbatenafweging. Wat gebeurt er als we niks doen? Of wat gebeurt er als we veel meer doen? Dus als gevolg van een kostenbatenanalyse, dan kun je proportioneel beleid voeren. Dit beleid is disproportioneel, omdat niet eens gekeken is naar wat de kosten zijn en de baten zijn. En de studies die daarover zijn, die dat wel doen, bijvoorbeeld Willem Nordhaus.
Ja, Nobelprijswinnaar.
Nobelprijswinnaar, die heeft verschillende studies gedaan. Die heeft modellen ontwikkeld waar klimaat en economie geïntegreerd zijn. Kun je van alles over opmerken. Zal ik nu niet doen. Maar daar komt nu in zijn laatste versie. Komt eruit dat een klimaatstijging van in 2100 van temperatuurstijging van 2,6, 2,7 graden optimaal is in dat beleid. Nou, dat is ongeveer ook het pad waar we nu op zitten. Wat is nu de reactie van veel mensen die hele hoge prioriteit aan dat klimaatbeleid willen toekennen? Die komen nu met de tipping points. Die worden niet door de klimaatmodellen zelf gegenereerd. Dat zijn vaak ad hoc studies. En er zijn geen theoretisch goed gefundeerde modellen waarbij je een soort catastrofe krijgt. Plus dat je niet weet wanneer de catastrofe precies gaat plaatsvinden. Die kennis hebben we gewoon niet. Wat zegt men dan vervolgens? Ja, maar we moeten het voorzorgsbeginsel toepassen. Ja, better safe than sorry. Je mag er even afmaken. Ja. Better safe than sorry. Op zichzelf is zo'n soort overweging. Die kun je maken. Maar het voorzorgsbeginsel kun je alleen maar toepassen als je ook een duidelijk instrumentarium hebt om die catastrofe dan te voorkomen. Nou, dat hebben we niet. We weten niet precies wat we moeten doen om die catastrofe te voorkomen, omdat we niet eens weten onder wat voor condities die zal plaatsvinden. En ten tweede, de kosten die je daarvoor moet maken, die moeten wel moeten wel evenredig zijn. Als je economie moet vernielen om hem mogelijk te redden, dan zit je in een situatie van operatie geslaagd, patiënt overleden. En dat is de situatie waar we mijn zinziens in zitten.
Nou, dat wilde ik net zeggen. Kijk, je kunt wel zeggen, we willen van alles. Maar mijn thema is al heel lang, wat zijn de consequenties? En als we de consequenties accepteren, dan ben ik ervoor. Maar alleen maar iets willen en dan gewoon totaal weglaten wat de consequenties zijn, of het nou financiële consequenties zijn of maatschappelijke consequenties. We willen alles. Ja, het klinkt allemaal goed wat we willen. Maar consequentieloos heeft het geen enkele betekenis. En dat zie je natuurlijk, dat is niet alleen bij de ECB, maar dat zie je ook in de politiek op allerlei plaatsen. Grote plannen, goede plannen, klinkt allemaal goed. Wat zijn de kosten? Wat zijn de consequenties? Geen woord.
Ja, doe maar heel denk ook aan het beleid in de coronatijd. Dat je uiteindelijk de samenleving plat gooit omdat je het virus wil terugdoen. En uiteindelijk is de schade die daarmee veroorzaakt nog veel groter.
Het is de vraag van de proportionaliteit.
Ja, maar kijk, maar het punt is,
of Oekraïne hetzelfde wel.
Je kunt niet altijd precies zeggen wat de kosten zijn en wat de consequenties zijn. Maar je kunt er niet wel over nadenken. Dat je in ieder geval een enig idee hebt. Is het weinig? Is het veel? Is het heel veel? Of is het nog veel meer? En als we dan besluiten, we hebben heel erg veel geld en moeite over om dit te bewerkstelligen. Parlementaire discussie, dan prima. Maar wel gewoon plus en min op een rijtje zetten.
Dat is dus niet gebeurd. Wat mij heel erg schokte, misschien overdreven, want ik heb er niet echt wakker van geleden. Maar ik vind het wel verbijsterend. We hebben een tijdje terug in Nederland een rapport van de studiegroep begrotingsruimte gekregen. En daar is ook aandacht besteed in een bijlagen aan wat dan de kosten zijn van klimaatverandering. Door het Centraal Planbureau, die eigenlijk nu dat thema.
Ja.
De beleid is al in gang gezet. En nu pakt eigenlijk het Centraal Planbureau ook de thema op. Omgekeerd moeten zijn. Die hadden daar een uitgebreide studie aan moeten doen voordat we aan het beleid gaan. Die pakt dit thema nu op. En wat blijkt, ik lees het rapport, dat gaat over kosten in 2050. Daar zijn de kosten van klimaatverandering, als je gewoon op het huidige pad doorgaat, hè, dus niet stopt de verbetering die we al gezien hebben, dat gewoon doorlopen, zijn de kosten van het klimaatbeleid, die zijn ergens in de orde van grootte van 10 miljard per jaar. Terwijl als je ziet wat we aan ervoor inzetten, is vele malen groter. Er is een studie van Richard Toll. Die zet een aantal studies op een rijtje voor de EU Green Deal. En die laat zien dat de kosten een factor 10 maal de baten
Alex, zijn. Dat laat de onverlette verborgen kosten. Kijk naar je elektriciteitsrekening. De netwerkkosten op jouw elektriciteitsrekening, die 100% resultaat zijn van het milieu, van het transitiebeleid, die lopen echt hard op. Dus dat betaalt niet de overheid, dat betalen wij gewoon.
Nee, maar ik denk dat ik verwarring heb gecreëerd met kosten. De kosten hier worden bedoeld de schade als gevolg van klimaatverandering.
Die
zijn dus veel beperkter. En daar is bijvoorbeeld sowieso, als je kijkt naar de wereldwijde verzekeringsclaims het afgelopen jaar, die waren 250 miljard euro. Dat is 0,25%. Van ongeveer.
De klimaatdood is al jaren dalen.
Wat ik wel fascinerend vind, weet je wel. Dus we rollen iets groots uit. Dit moeten we gaan doen. En normaal zou je zeggen, we kijken eens wat het gaat kosten. Heb jij al eens een keer iets gezien, een rapport gezien over wat het nou Nederland, de Nederlanders opgeteld kost, dat beleid? Subsidies, belastingen. En gewoon opgeteld, het is nou al een studie geweest die zei, dit willen we en dit geven wij nou per jaar aan uit.
Nee,
wordt allemaal verstopt in potjes en ik denk, als je nog fatsoenlijk, dat is de rekenkamer, dat is echt ongelooflijk, dat die niet een zaak van maken om eens uit te zoeken Wat kost dit beleid? Maar opgeteld, hè, alles op en aan. Ja. Dus overheid, lokale overheid, publiek, bedrijven. Wat geven wij met elkaar uit als samenleving per jaar aan het milieubeleid? Nou, ik denk dat je wit wegtrekt van de kosten. Alleen het is verdeeld over heel veel potjes. Er is geen enkel overzicht.
Maar nou, dat, voor, dat is juist. Daar zijn ook nog niet zo lang geleden volgens mij is er een motie over aangenomen. Zijn er vragen gesteld aan de minister van Klimaat. Ja. Omdat er allemaal is op een rijtje te zetten. Ja. Ik weet niet eerlijk gezegd niet of dat al een antwoord op is gekomen. Maar het is waar dat we in ieder geval tot voor kort. Ja. En misschien is het nog steeds het geval. Ja, we niet weten wat er te plannen
komt. We zijn al jaren bezig. Hè? En het zit in zoveel regelingen en.
Hij zag het gewoon met die subsidies voor die stekkerauto's. Dat was ook helemaal uit de klauw gelopen.
Ja, maar dat is één ding.
Biomassa.
Nee, maar die netwerkkosten betaal jij gewoon als publiek. En dat zit gewoon in de elektriciteitsrekening. Ja. Ja. Maar dat stijgt veel harder dan de energiekosten. We hebben gewoon geen idee. En het lijkt of niemand het wil weten. Dat is gewoon
wij wel. Ja, kijk, ik denk dat heel veel mensen het wel willen weten. Maar het is natuurlijk niet toevallig dat het zo verspreid is. Om het niet transparant te maken.
Maar je zou toch zeggen dat de rekenkamer. Dat die toch een doelmatigheidsonderzoek gaan doen of niet?
Nou,
niet rechtmatig, maar doelmatig.
Dat doen ze natuurlijk ook.
Ja, gewoon een beetje serieus. Hè? Gewoon dat ze een paar mannen opzetten.
Een integrale studie.
Nee, maar ik denk dat we het eens zijn. Overzicht moet zijn.
Laten we naar een ander beleidsterrein gaan. Of een ander hobby van de ECB. Diversiteit. Kijk, ik zit hier in de minst diverse podcast van Nederland. Ik heb bijna exclusief oude blanke mannen aan tafel.
Witte mannen.
Ja. Paul Witteman. Maar Lex, dat noemde je ook in het begin. Wat stoort je daar?
Bedoel je biodiversiteit?
Nee, voor mij hadden jullie het ook over diversiteitsagenda in het algemeen.
Ja, nou, dat vind ik een beetje een
perimodegril of
een zijpad bijna. Daar ben ik. Ik denk niet dat dat nou ook iets is waar de ECB heel prominent mee moet.
Krijg je nou thuis,
maar de schade daarvan.
Krijg je nou problemen thuis als je nou rare uitspraken gaat doen?
Nu kun jij stappen verder gaan. Nee.
Nou, in de tijd op cases wat verder gaat dan ik. Want die is vandaag wel heel gematigd.
Ik heb problemen thuis. Ik ben verwoordelijk.
Nee, maar ik vind de biodiversiteit. Dat is een groot onderwerp. Ja. Diversiteitsbeleid. Ja, dat de ECB volgt wat het algemene beleid is, waar ik niet een groot fan van ben. Dat begrijp ik. En dat is niet wat de prijsstabiliteit direct in gevaar brengt. Wat ik wel, slecht vind, is dat de ECB niet ruimte geeft aan echte critici, zowel intern als extern.
Ja.
De diversiteit van gender, dat vind ik allemaal niet zo. Dat is niet zo'n groot punt in functioneren.
Meningsdiversiteit, opiniediversiteit.
Opiniediversiteit, dat is wel een heel groot probleem.
Dat hele idee, organiseer je eigen tegenspraak. Zet ons een paar mensen apart en we willen alleen maar van jullie horen waarom wij het niet goed doen. En waarom?
Ja, daarom heb ik vaak Kees aan tafel. Want Kees heeft helemaal niks met goud. Dus laat ik hem toch vaak gewoon komen. Dan een beetje
kritiek. We mogen nooit wat over goud zeggen hier.
Nee, maar... die opiniediversiteit, dat zie je ook een probleem. Bijvoorbeeld, er zijn rechtszaken geweest tegen bijvoorbeeld QE en het OMT. OMT als instrumentarium. Dan zegt het EU-hof, dus de rechter, die zegt van, nou ja, luister, de ECB die is heel erg onafhankelijk. Dus als de ECB zegt dat ze iets nodig heeft om prijsstabiliteit te handhaven, ja, wie zijn wij dan
dat geeft je
zo. Maar gebeurt er in een normale rechtspraak, dan ga je een onafhankelijke opinie vragen.
Dit doet mij onmiddellijk denken aan de Urgenda-rechtszaak in Nederland een paar jaar geleden. En daar is op een gegeven moment heeft iemand een heel groot artikel over geschreven. De overheid wordt aangeklaagd. Maar als de overheid nou eigenlijk met jou eens is, wat gaat de rechter dan doen? Die gaat jou gelijk geven. Dus de overheid, die moet natuurlijk wel een verhaal maken over de aanklacht. En die moet ook duidelijk maken dat zij er anders over denken. En in de agendazaak was de overheid het eigenlijk wel eens met jou. En dat zie je met heel veel klimaatzaken in de Nederlandse rechtspraak ook. De overheid...
Kijk, in die Shell-zaak. Shell die zegt, wij stellen de klimaatdoelen niet ter discussie. Ik begrijp dat ook, want dat zij dat doen, anders zijn ze heel kwetsbaar. Ja. Maar ze stellen het klimaatbeleid als zodanig niet aan de orde. Nu is gelukkig, in die zaak is nu ook de Stichting Mens en Milieu, die is nu ook partij geworden. En die stelt nadrukkelijk wel het klimaatbeleid zelf ook aan de orde en de proportionaliteit ervan enzovoort. Dus ik ben zeer benieuwd waar dat toe leidt.
Maar ook dit is een juridisch verhaal geworden. Laten we eerlijk zijn, jongens. De meeste juristen zijn niet zo goed met getalletjes. Hè? 1, 2, veel. Percentage worden ze al een beetje nerveus en een breuk worden ze gek van. Dus laten we zeggen, als iemand met een verhaal komt met data, daar houden we niet van als juristen. Data, dat vinden we nerveus van. Dus dat heeft ook een hele grote impact op de uitkomst van rechtszaken natuurlijk. Want je claimt een groot verhaal. En dan, als je daar tegenin wil gaan, moet je met data komen en details en god weet wat. Daar is de overheid ook niet zo goed in. En dus die tegenspraak, die er wel degelijk zou kunnen zijn, want er zijn genoeg data beschikbaar over allerlei onderwerpen. Die komt dan niet echt van de grond. En dan moet je ook in een theater optreden, waar de mensen die dan moeten kijken denken.
Die hele juridisering van het beleid, precies. Niet alleen hier. Dat is echt heel erg, heel erg schadelijk.
Duidelijk, vrouw. Man, ik heb natuurlijk ook nog even de kijkers gevraagd of ze wat vragen en onderwerpen hadden. Want ze kijken er al naar uit als jullie weer aanschuiven. Eén onderwerp dat heel erg speelt is die mogelijke confiscatie van 300 miljard aan Russische assets. Het is nu bevroren.
Mevrouw Jellen.
Twee derde ligt natuurlijk in Europa. Het gros ligt bij Euroclear. Ja. G7 ontmoeten recent. En die kijken allerlei manieren om dat toch misschien te gaan gebruiken. Veel juristen zeggen, kun je niet doen, moet je niet doen. Ook heel veel bankiers en ook voor mij ECB zijn kritisch over. Lex, hoe kijk jij naar die discussie?
Nou, ik zie het kritische kamp. Want als je dit gaat doen, dan ondermijn je de potentiële internationale rol.
Ondermijn je, die torpederen gewoon. Nou ja. Bombarderen gewoon.
Maar door het bevriezen had je het al gedaan eigenlijk. De eerste stap was toch al het ondermijnen van de steriliteit en de neutraliteit.
Er is natuurlijk ook al een reactie op gekomen. Dus ik vind deze stap verder, die maakt het allemaal nog.
Dat ondermijnt de euro, dat ondermijnt de dollar op termijn.
Dat ondermijnt de euro, ondermijnt de dollar, ja.
Paul, weet je, als nou een of andere gek dat voorstelt, dan zeg je oké, de gek schrijft zijn eigen 5 minuten. Dit is mevrouw Jellen. Hè? Die dat gewoon weer eens op tafel zegt, moeten we dat niet gaan doen. Maar hoe denk je dat de rest van de wereld gaat aankijken tegen de VS? Hè? Nu is er een duidelijk aan, maar blijkbaar kan de VS gewoon zeggen, ja, we zijn het een beetje oneens met jou, we gaan je de goede bevriezen. Je vraagt echt als dollarland de problemen. Dollar stort in op korte termijn, maar iedereen gaat nou manoeuvreren om te kijken, hoe kunnen wij buiten de VS geld parkeren, hoe kunnen wij zonder de dollar met elkaar zaken doen? Dat gaat er nou gebeuren. En dat is gewoon aan het gebeuren. Dat kan niet anders. Echt, dat wordt groot.
Ja, nou ja, en Euroclear die krijgt nu al zaken aan zijn broek in Rusland. Hè? Rusland en krijgt veroordelingen aan zijn en claims vanuit Rusland. Dus ja, doen we allemaal niks mee. Maar
ik zat te kijken.
Maar het geopolitieke verhaal, weet je wel. Ja. De rest van de hebt dan de NATO en Australië. En de rest van de wereld zit zich te verenigen met van, hoe gaan wij om met deze situatie? Die zoeken elkaar op. Dat zijn geen vrienden van elkaar. En je zit gewoon te kijken. Dat kan ons ook allemaal overkomen. Dus hoe gaan wij met elkaar zaken doen en afspraken maken? Zoveel mogelijk buiten de VS om.
Ik voel me af, die 200 miljard in Europa. Wat zijn dat voor assets? Het zijn vooral staatsobligaties, denk ik. Hoeveel Nederlandse staatsobligaties er ertussen bijvoorbeeld?
Ik heb geen idee.
Ik vond het interessant om te weten. Maar zijn het vooral Duitse en Nederlandse?
Die rapporteert daar ook niet over. Ook niet over de precieze bedragen. Dat is vertrouwelijkheid. Ik weet niet hoeveel Nederlandse. Geen idee.
En recent zien we een record geldprijs, record bitcoinprijs in euro's, zag ik vandaag. Zijn die bullmarkt die je nu in edelmetaal en crypto ziet, enigszins ook gerelateerd aan dit verhaal? Of zie je dat los van elkaar?
Kees.
Ik vraag het aan jou, Lex, want Kees is absoluut anti-bitcoin, anti-geld. Dus hou ik eventjes.
Nee, mijn punt is alleen, iedereen mag doen wat hij wil. Ja. Alleen je moet niet denken dat je aan het beleggen bent. Je bent aan het dobbelen.
Die BRICS-landen, die anticiperen op mogelijk dit soort maatregelen. Dus die moeten toch ergens met hun geld aan toe. Waar gaan ze dan aan toe met het geld?
Toch niet in bitcoin en goud, jongen. Dat is een totale.
Goud is een grote markt.
Nee, jongen. Dat is opgeteld. Stel dat er helemaal niks voor. In vergelijking met grote spelde dingen. Nee, maar dat zijn gewoon speculatieobjecten. En met speculatie vind ik niks mis. Alleen je moet weten dat je speculeert. Dan ga je gewoon de gang maar. Maar niet maar, dingen aan plakken die gewoon.
Lex?
Ik weet het niet, Paul, in hoeverre die nu Deze specifieke zaken reden ervan is zelfs de vraag in hoeverre de hele geopolitieke spanningen hier een rol mee spelen. Kan heel goed, maar...
Centrale banken zijn al jaren aan het opkopen. 2022 was een recordjaar voor goudinkoop. En 2023 ietsjes minder. Maar dus centrale banken wereldwijd zijn zich wel aan het voorsorteren op die nieuwe realiteit.
Als je dan gewoon kijkt, de goudprijs is iets gestegen, maar de bitcoinpijn is geëxplodeerd.
Ja, dat is meer een mani weer natuurlijk.
Dat komt natuurlijk dat gratis geld uit. Toen geld gratis was, dan gaan we gewoon iets bedenken. Dan wordt speculatie de name of the game. Dus dat heeft een enorme push gegeven aan alles wat met bitcoin en andere dingen te maken heeft. Goud is nou wat duurder aan het worden, ja.
Maar ik vind, ik weet het niet. Maar wat ik wel interessant vond is was het de ECB die recent met een blog kwam. Waarin ze nog uitgebreid betoogden dat de onderliggende waarde van bitcoin nul is. Volgens steeds.
Ja, dat was precies op de bodem hebben zij gezegd dat het over was. Ja, ja.
Dat vond ik wel interessant. Maar ja, ik vind het heel moeilijk om dat precies...
Ander dingetje. Centrale banken maken nu verlies. Hè? DNB had vorig jaar een paar miljard verlies. En dat zagen we natuurlijk allemaal aankomen. Zij zelf wat minder volgens mij. Maar is dit een probleem? Hoe kijk je ernaar?
Nou, ik ben net... auteur geweest van een rapport dat we aan de Kamer hebben aangeboden. En daarin laten we zien, dat het niet echt een probleem is voor het functioneren van de centrale bank. Die kan prima functioneren. Het is een primaire doel nastreven bij een centrale bank die door zijn reserves heen is, zelfs op een negatief eigen vermogen heeft. Dus dat is niet het wezenlijke probleem. Het is naar voor de schatkist, omdat de winstuitkeringen die gaan voor 95% naar de Nederlandse overheid. Dan kun je zeggen, hebben we nu pech. Maar dan krijg je meteen een tegenreactie van de centrale bank, van DNB. En die zeggen, maar toen de rente zo laag waren.
Ja.
Toen heeft de overheid daarvan geprofiteerd. Toen waren de rentes laag, konden ze heel goedkoop lenen. En dat becijferen ze dan op een groter getal dan nu de verliezen.
De bijvangst hebben we het helemaal niet over. De consequenties hebben we het niet helemaal over. Ik heb het ook gelezen.
De eigenlijke vraag, daar hint Kees denk ik ook op, is was dat QE-beleid nou verstandig? Waren die negatieve rentes verstandig? En dan wordt dat ook vaak weer een juridische discussie. Nou, die kun je juridisch dus niet winnen bij het Europees
dat hebben we Hof.
Maar in ons vorige gesprek heb ik gezegd van luister, nooit meer QE, nooit meer negatieve rentes. En dan is gelijk die hele discussie over winsten en verliezen, die is ook weg. Want die maak je dan niet meer in deze.
Nee. Maar een aantal van die dingen die je noemt, hè, nooit meer QE, nooit meer negatieve rente. Ik las vandaag dat Klaas Knot aan het voorsorteren is op een nieuw baasje worden van de ECB in 2027. Kees, hoe kijk je ernaar? En denk je dat die een aantal van de wijze lessen van vorige keer die we besproken hebben in de podcast, dat die door Klaas worden opgepikt? Dus geen negatieve rente meer, geen QE meer.
Klaas is buitengewoon gevoelig voor consensus, voor het maatschappelijk klimaat. Die zegt geen verkeerde dingen in het maatschappelijke klimaat, in het economisch klimaat. Een ander verhaal, hebben we het over gehad al een paar keer. Dus ja, die gaat niks doen, don't rock the boat. Die gaat gewoon helemaal meebewegen in wat de ECB denkt en vindt en doet. Gaat dat gewoon herhalen. En of dat voldoende is, of die ECB president kan worden. Nou, weet je, we hebben natuurlijk meneer Duisberg al gehad. Dus we hebben er al een Nederlander gehad. Dus nou, hard boven nadenken. Ik denk,
en we hebben er een Nederlander zitten, hè, op het moment. Frank
Elst. Laten we zo zeggen, de grote baas dan. Dus ik denk toch dat de ECB eens keer gaat zeggen, we misschien wel genoeg Nederlanders gezien.
Maar straks Rutte, baas NAVO, Knot, baas ECB. Ja, dat zou je toch met een gevoel van nationale trots moeten vullen, Kees?
Ik ben erg blij dat ik Nederlander ben, maar... dat wordt
maar niet hierop?
Nee, maar denk je niet, Lex, dat ze bij de ECB ook een beetje kijken van uit welke landen hebben we op een gegeven moment onze top?
Ja, dat speelt.
Ik denk dat moet zijn tussen grote landen, kleine landen. Nog op goede mensen uit andere landen ook hier aan de beurt moeten komen.
Dat speelt heel erg. Er zijn de vier grote die hebben een permanente plaats geclaimd. Dat staat nergens in het verdrag, maar dat is een soort praktijk geworden. Hè, dat die altijd een zetel hebben, dan heb je er twee over. Ja, en daar speelt, ja, spelen de dingen die jij hebt. En er speelt ook nog, omdat er nu ook nog een keertje Europese verkiezingen zijn. Dat wordt ook al nagedacht met hoe die posten moeten worden verdeeld. En daar wordt ook meteen vanuit gekeken van, wat betekent dat dan voor de ECB? Dus,
Nee, maar het belangrijkste blijft toch wat je net al zei. De eenheid van opinie. De consensus. Je maakt mij niet wijs, Lex en Paul, dat die mensen bij de ECB allemaal hetzelfde denken. Daar geloof ik gewoon helemaal niks van. Er is blijkbaar geen cultuur dat je kunt uitspreken.
Ik spreek mensen van DNB, want ik weet dat heel veel deze podcast kijken en ik kom ze af en toe tegen bij events en anderszins. En die laken de cultuur momenteel bij DNB dat je jezelf niet goed kunt uitspreken. Onder Welling was dat beter blijkbaar.
Ja, maar iedereen de consensus, maar het bestaat toch niet dat allerlei verstandige mensen over zo'n heikel onderwerp hetzelfde denken. Dat kan gewoon niet, Lex. Het bestaat niet. Nee, maar, je durf je bek niet open te trekken.
Maar het zou dus heel goed zijn. Ik denk dat om bij de volgende ECB-president gewoon weer terug te gaan naar wat er in het verdrag staat. Dat iemand moet zijn die verstand van zaken heeft. En we moeten stoppen met het benoemen van politici. En ik denk dat het heel goed zou zijn als die volgende ECB-president zou doen wat de vorige ook had moeten doen. Een serieuze heroverweging van het beleid. Een review van de strategie. Maar daar ook externe partijen bij betrekt. En niet de burgers, maar gewoon mensen die in dit vak zitten. Maar, en niet marktanalisten, want die hebben een eigen belang.
En maar dat hele idee, weet je, dat je met één mond moet spraken. Want dat willen de financiële markten. Het moet jou niet interesseren wat de financiële markten willen. Jij moet gewoon denken, jij moet gewoon duidelijk maken. Wij hebben een forum en wij verschillen van tijd. Dit is nu ons standpunt, maar dat kan veranderen. Ja. En wat jullie daarvan vinden, mannetjes aan de financiële markten, ga je goddelijke gang. Stop, want dat vloeit allemaal voort uit dat moral hazard verhaal wat in 2007-2008 begonnen is. Daar moeten we van af. Het moet duidelijk zijn dat dat verschil van mening binnen de ECB geen enkel probleem is. Dat...
Nee, maar dan nog, hè, ik zie de euro als een zinkend schip. Dus maakt niet uit welke kapitein je daarop neerzet. Iedereen die daar de leiding krijgt, komt tegen het probleem aan dat we een monetaire unie zijn zonder een goede politieke unie, waardoor het kwestie van tijd is voor er weer problemen ontstaan, omdat er te veel schulden in land A of te veel schulden in land B zijn. Dus zolang die euro onhoudbaar is, wat die is, omdat we het niet goed hebben ingericht, maakt het ding niet zo heel veel uit wie daar straks aan de roer staat.
Daar, dat vind ik veel te ver gaan. Dus ik vind niet dat de euro
de nieuwe begrotingsregel
onhoudbaar is. Volgens mij hebben we daar de vorige podcast ook over gehad. Wat ik wel denk is dat de...
Ja, met die nieuwe begrotingsregels, Lex, dat is toch...
Nee, daar gaat niet veel van terecht.
Ja, maar Paul, dus ook hier geldt weer voor. Je kunt wel zeggen, dit willen we niet. Maar wat zijn de consequenties? Daar hoor ik dan graag die mensen over die zeggen dat het niet kan. Wat zijn de consequenties? Want hier gaat ook voor, wat zijn de consequenties van, we stoppen ermee of we gaan het anders doen? Leg dat eens op tafel en dan gaan we kijken of we dat nog steeds willen. Dit moet niet. Oké, maar wat zijn de consequenties? Willen we dat dan?
Nee, maar ik denk dat we de ECB een beetje te vergelijken is met iemand die te veel rookt. Er zijn altijd voorbeelden van mensen die 100 zijn geworden terwijl ze rookten. Maar je leeft gevaarlijk. Dus het is zeker zo dat de ECB door die hoge schulden, door zich met allerlei zaken te bemoeien, waar zich niet mee moet bemoeien, kwetsbaar is. Daardoor is de euro ook kwetsbaar. En de manier waarop dat op dit moment gehandeld wordt, gemanaged wordt, is dat we wegbewegen van de euro zoals die in het verdrag bedoeld is. Namelijk een stabiele euro met inderdaad prijsstabiliteit. Ik denk dat we bewegen in de richting wat ik dan steeds een Latijnse EMU noem, met een te hoge inflatie, structureel te lage rente, heel beperkte groei. Er zullen overdrachten nodig zijn om het allemaal bij elkaar te houden.
Kortom, we gaan nog meer roken, om die analogie te gebruiken. We gaan nog meer roken, nog meer drinken.
In feite zeg je, nou ja, weet je, er zijn mensen die
het belasting kunnen, wordt verlaagd op roken.
Er zijn mensen die het kunnen overleven, dus waarom zullen we ons druk om maken... Het is maar een EMU met het risico, met een niet te verwaarden risico dat het ontspoort. Ik denk dat het in het huidige tijdsgevricht, het ontspoorde, doordat er een speculatieve aanval komt op de euro. Dat is eigenlijk vrij lastig, gegeven TPI-instrument, gegeven overdrachten die gaan komen. Het grote gevaar is politiek. Het grote gevaar is politiek als mensen in de kernlanden, en dan met name in Duitsland, zeggen, ja, maar wij accepteren niet dat wij steeds maar...
Ja, Wilders heeft dat natuurlijk heel duidelijk in zijn partijprogramma staan.
In zijn partijprogramma
staan.
Dat is het. Het risico voor de euro is vooral politiek en minder economisch. Maar de economische prijs die we betalen is dat we naar een Latijnse EU gaan.
Ja.
Maar Lex, over Duitsland gesproken. Ik weet wat gebeurt daar. Die zijn toch de weg kwijt. Die hebben gewoon geen enkel zelfvertrouwen meer. Die zijn toch helemaal van het padje af. Als je dat vergelijkt met 20 jaar geleden, hoe Duitsland zich toen opstelde, wat hun grondhouding was, waar ze voor en tegen waren. Het is gewoon slap aftreksel wat er nou is. Pijnlijk om te zien.
Zeker.
Hoe een groot land, hè, hoe die goed gewoon in het moeras zakken en dat gewoon niemand iets doet.
En die Duitsers het ook gewoon accepteren. Dat verbaast me nog meer.
Die inflatie, Lexi. 20 jaar geleden, 1-2%. Dan brak de hel los in de Bundestag. 5-6-7. Nou, niks. Het is gewoon het moeras. Is niemand is daar in staat om iets te bedenken. Het is al treurig.
Nee, maar
wat te verwachten de komende jaren.
Nee, maar daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar de vraag is, wat betekent dat voor de ontwikkeling van de euro? Hè? De Duitsers hobbelen voorlopig gewoon laten het gebeuren.
Ja, ja.
Tot de pijn te groot wordt.
Maar als het politiek... Dus daarom zeg ik...
Je ziet de AfD aan het groeien, je ziet de boerenprotesten. Daar begint wel een pijn te komen.
De risico's zijn vooral politiek, denk ik. En dus minder dat dit economisch...
Maar risico's zijn ook kansen toch, Lex? Ik zat er met Arjen Klamer nog over te praten laatst. Ja. De eurozone is geen optimaal valutagebied. Toch hebben we die munt gevormd met alle risico's en kosten van dien. Het begint steeds meer uit zijn verband te groeien. Er is steeds meer divergentie in plaats van convergentie. Er komt gewoon een punt dat het uit elkaar spat, denk ik. En dat is een kans uiteindelijk om het weer beter aan te gaan pakken.
Ja, maar
op de as daarvan kan iets moois weer reizen.
Dus ik zeker. Hè? Dus ik zeg niet dat mijn voorgestane beleid is wat we nu voeren. Ik probeer nu een inschatting te maken voor hoe het gaat lopen de komende tijd.
Ja.
Nou, en dan zeg ik, het op economische gronden uit elkaar vallen van de EMU, dat kan, maar dat is een relatief beperkt risico. Veel groter is het risico dat die verschillen die er zijn, dat is niet alleen in verschillen in feitelijke ontwikkeling, maar onderliggend eigenlijk ook gewoon in beleidsfilosofie. Je noemde net dus stabiliteits- en groeipact, de herziening daarvan. Het is dan alles duidelijk dat de landen die met die hoge schulden eigenlijk helemaal niet willen aan enig corset.
Het is geen stabiliteits- en groeipact, maar het is een instabiliteit.
Het was al nooit een groeipact. Het is een stabiliteitspact. Het is daar eigenlijk ook nooit echt geweest. Maar het ontsporen op economische gronden is heel erg moeilijk op het moment dat de ECB gewoon die obligaties op gaat kopen.
Ja.
Op het moment dat het mist. En dat gaan ze doen. Geen enkele twijfel aan. Maar dat twijfelt de markt ook niet aan op dit moment. Ja, de ECB, als het zover komt...
Whatever it takes. Knot gaat ook whatever it takes doen.
Het probleem is dat de ECB alleen maar bezig is met het faciliteren van de markt. En niet meer gewoon durven zeggen, maar bedenk zelf eens wat wij gaan doen en zoek het maar uit.
Ja. Ze zijn gewoon bang
voor de financiële markt.
Ze hebben de markt uitgeschakeld.
Ja, je zit gewoon bang voor ze.
Ja, nee, dat klopt. Maar dat betekent wel dat ze met een grote hamer de patiënt Brusselers hebben geslagen. Dat langs die kant gaat er niet veel gebeuren. Alleen de prijs daarvan is hoog, denk ik. Dus die economische kant die is denk ik beheersbaar tegen een hoge prijs. Alleen politiek, als hier echt grote... weerstand tegen ontstaat. Dan gaat het...
Onze goede vriend Paul Buiting, die stookt het vuurtje per waar mogelijk op.
Nou ja, ik ben meer van, ga erop anticiperen. Kijk, zelfs als het nog jaren duurt voordat dat die euro uiteindelijk implodeert, je kunt al als land, kun je alleen maatregelen nemen om daarop te anticiperen. Je kunt bijvoorbeeld je schulden in euro's laten oplopen als land en dat geld gebruiken om te investeren in allerlei grondstoffen en strategische assets. Je kunt als pensioenfonds kun je ook al je euro-vorderingen afbouwen. Je kunt maatregelen nemen, stappen zetten om als een goed huisvader, als een goed land te anticiperen op die toekomst die, denk ik, onvermijdelijk is. Terugkijken naar de afgelopen 20, 30 jaar en terugkijken naar hoe die Europese monetaire unie, die economische monetaire unie uiteindelijk is gevormd. En alle fouten die er, weeffouten die erin zitten. Dus ik denk dat je je wel kunt voorbereiden op zo'n scenario, toch Lex?
Ik denk dat er niet zozeer weeffouten in de euro zitten.
Ja, uitvoering.
Maar dat er uiteindelijk landen bij elkaar zijn gestopt. Die het niet eens zijn, die verschillende culturen hebben, verschillende achtergronden hebben, verschillende economische ontwikkelingen.
En dus niet met elkaar passen. Nou,
en dus uiteindelijk is dat moeilijk houdbaar als je niet zoals de bedoeling was, convergeren naar Duitsland, op zo'n zeggen. Ja. Als je convergeert naar die anderen, ja, dan kun je misschien, als het politiek niet ontspoort, maar kun je best lang door. Ik ben niet met jou eens dat het dan per definitie.
Maar goed, Duitsland gaat nu naar door het moeras, dus uiteindelijk convergeren ze nu allemaal naar Duitsland.
Je moet realiseren natuurlijk.
Nou ja, goed, maar niet naar het Duitsland waar we naartoe wilden.
Wat het was.
Ja, ja. Waar je het in de gaten moet houden, wij doen net alsof we dat heel snel kunnen organiseren. Als je gewoon kijkt naar de VS. Die hebben in hun geschiedenis ook, die hebben er heel erg lang over gedaan. Voordat het uiteindelijk de dollar was en de vet en alles. Ja, die hebben ook heel veel, die hebben dan burgeroorlog moeten voeren om een consensus te krijgen. Die hebben ook die hebben er tientallen jaren over gedaan om in de VS een soort uniformiteit te creëren. Waar we dan wel mee konden leven. Ook daar zijn de verschillen, waar de verschillen heel groot zijn, nog steeds heel groot.
En daar heb je ook transfers, hè? Daar heb je permanent.
Nou, maar goed, dus wij denken nu, we beginnen aan iets.
Maar je hebt er wel één volk, één demos, één taal.
Maar die hebben er ook, ook lang over gedaan en dan denken wij. Dat we in een jaartje 25-30 hetzelfde kunnen bereiken met een veel grotere diversiteit dan waar de VS ook veel langer voor nodig heeft gehad.
Ik vind je er veel te optimistisch.
Maar consequentie die ik wel zou trekken, ook in de geopolitieke context, wat mij zorgen baart, is dat de houding in Europa niet is van jongens, laten we nou zoveel mogelijk ons eigen huis op orde brengen. Zorgen dat onze defensie op orde komt. Zorgen dat we prijsstabiliteit weer krijgen. Zorgen dat we rentes op normale niveaus hebben. Want alleen als je intern sterk bent, kun je ook extern wat betekenen. Men doet het omgekeerde. Het is een soort vlucht naar voren. En men wil Oekraïne, kan niet snel genoeg bij de EU komen.
Het klimaat, het klimaat.
Moldavië, het klimaat. Moet erbij gehaald worden. Georgië, kandidaat, lid.
Ja. Nou, dus dat is een gokker die zijn inzet verdubbelt. Weet je, het casino, hij verliest, dan hij verdubbelt zijn inzet.
Dat maakt die EU nog heterogener.
Ja.
Wat je nog moeilijker beheersbaar, nog moeilijker bestuurbaar.
Ja, wat je ziet gebeuren in de geschiedenis.
Dat is risico.
Er is een lange termijn plan. En op het moment dat het een beetje stilvalt, gaan we iets anders doen. Gaan we iets erbij doen. En dat zie je iedere keer gebeuren. Iedere keer als de vooruitgang een beetje stagneert, dan gaan we iets erbij doen. Dan hebben we iets, dan gaan we toch wel weer vooruit. Dat is het verhaal van de EU. Klein beginnen en bij stilvallen iets nieuws aanpakken. Bij stilvallen iets nieuws aanpakken. Maar daarmee wordt het gewoon steeds groter en complexer natuurlijk.
Ja. Ja, maar ik vind nu griezelig die geopolitieke rol. Want we zijn geopolitiek is de EU een muis. En die gaat nu heel staan te piepen tegenover alle olifanten in de wereld.
Bescheidenheid zou ons passen en sieren.
Ik ben heel erg voor om onze eigen defensie te verstrekken. Dat zeg ik niet nu pas sinds de Oekraïne-crisis. Vanaf 2014 heb ik dat consequent geroepen. Daar ben ik heel erg voor.
In Europees verband zeg je net. Ben je dan voor eurobonds?
Nee. Gewoon binnen de NAVO en nationaal. Ja. En dat doen. Maar kijk in hemelsnaam uit met een hele grote broek aantrekken. Met heel erg voorop lopen. Ook als Nederland in die landen. Uit Oost-Europa moeten erbij. Hetzelfde geldt voor de Balkanlanden. Als je Servië ook in de EU haalt. Ja, haalt de Balkanconflicten worden interne conflicten. Ik vind het niet verstandig.
Kees, laten we afronden. Volgens mij ben je het 100% eens met wat Lex net zei. Of
nee, nee, nou, ja, nou, nee, afronden. Dan kunnen we nog een tijd lang, daar kunnen we nog heel lang over doorpraten. Volgende keer, dan gebeurt vast wel wat in de wereld. Dat we denken,
ik zie de brandbrief het wel tegemoet. Zijn er nog afsluitende punten die jullie willen maken? Kees, jij nog wat je nog niet genoemd hebt, wat je graag kwijt wil?
Nou ja, wat ik niet genoeg genoemd heb, ergens voor zijn, plus de consequenties. Ja. Nou, dat moet er echt wat op drinken houden. Dat zijn we helemaal kwijtgeraakt. Dat we praten over de consequenties of wat we willen. Dan als we dat wel doen, nemen we echt alleen maar andere beslissingen.
Duidelijk. Lex?
Nee, ik denk dat we weer een heleboel onderwerpen behandeld hebben. Die ook weer heel veel stof voor vervolg kunnen geven.
Nou, leuk mannen. Bedankt weer voor de aanwezigheid en de interessante inhoud. En we doen het gewoon over een paar maanden weer.
Ja.